Goedemiddag. Nee? Geen goedemiddag? Jawel toch? Ik hoop dat jullie ook een goedemiddag hebben. Misschien helpt de regen niet mee. Maar we zijn samen in de naam van Jezus om ook weer te luisteren naar wat God ons te vertellen heeft. We mogen met onze liederen, mogen we hem eren. En dat is ook waar we samen mee beginnen. Met Psalm 62 vers 1, 5 en 6. Ik nodig je uit wanneer je dat kunt te gaan staan. Heb jij een andere?
Ik heb een foto op. Oh, de naam, sorry. Ja, ik had twee door mijn naam, sorry.
Prima. God is alle macht op aarde, hebben we gezongen. En laten we ook samen belijden dat we alles in ons leven van hem verwachten. En ook voor dit moment van samen zijn. Genade voor jou en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus. Verder met Psalm 130.
Thank you.
Laten we samen bidden. Lieve Vader, goede God, U die in de hemel bent, schepper van alles wat leeft, we komen bij U. Misschien wel vanuit de diepe duisternis die er over ons leven heen hangt. Of juist vanuit de vreugde die we mogen vinden in het leven van iedere dag. En alles wat ertussenin zit, Heer. Dank u wel dat we bij U welkom zijn. En dank u wel dat we mogen leven als bevrijde mensen. Heer, we hebben het gezongen. Israël, hoop op de Heer. Dank u wel dat U die bevrijding zo nadrukkelijk en zo duidelijk hebt laten zien in Uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel dat we ook vandaag weer zijn opstanding mogen vieren, deze opstandingsdag. De dag dat Hij dwars door de dood heen brak om te leven tot in eeuwigheid. En heel wat mooi dat we daar iedere zondag weer bij stil mogen staan en daar weer bij bepaald mogen worden. Dat Jezus leeft en wij met Hem. En Heer, we willen U bedanken voor al die verhalen die ons over Jezus vertellen. En ook als we straks gaan lezen daarover, geef ons dan door Uw geest open oren, open harten. Zodat we weer bemoedigd mogen raken door Uw woorden. Zodat we ook weer bemoedigd mogen raken door wie U bent. Heer, we willen U bedanken voor alle generaties die aan ons vooraf zijn gegaan. En die iets van die schat van U, van dat goede nieuws van Jezus en zijn koninkrijk hebben doorgegeven. Door alle eeuwen heen. Heer, wat is het geweldig dat U trouw bent. Tot in eeuwigheid. En dat we dat ook mogen zien. In de kerk die ook vandaag in Nederland leeft. En dank u wel dat wij daar deel van ook mogen uitmaken. En dat we zo ook vanmiddag weer samen mogen zijn, samen mogen komen, in alle vrijheid, dankzij al die schouders waar we op staan. Dank u wel, Heer, dat U ook doorgaat met het verkondigen van Uw boodschap, ook door ons heen. En Heer, zo willen we U bidden voor wat we hier vanmiddag ook weer samen mogen doen. Als we zingen, als we bidden, als we lezen, als we luisteren, als we elkaar ontmoeten. Laat dat zijn tot Uw eer en laat ook daardoor heen weer Uw licht schijnen in ons leven, zodat we een licht mogen zijn in de wereld om ons heen. Bemoedig ons zo deze middag, zodat we ook weer uit mogen delen op de plek waar we mogen gaan. Ook in de nieuwe week die voor ons ligt, als Jezus voor die tijd niet terugkomt. Heer, zo willen we U bidden om een zegen. Willen we U bidden om Uw geest, om Uw nabijheid, om veel van U. In de naam van Jezus. Amen. Ter voorbereiding op de lezing uit de Bijbel zingen we opwekking 755. Laat ons Christus zien. We gaan lezen uit de Bijbel, uit 2 Petrus 1, een aantal versen. En daarna lezen we ook nog wat er over hetzelfde onderwerp waar Petrus over spreekt, is opgeschreven in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Jan, mag ik jou uitnodigen?
Uit de tweede brief van Petrus, vers 1 tot en met 3, en dan vanaf vers 12. Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus, aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en Redder, Jezus Christus, hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade zij u en vrede in overvloed, door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Vanaf vers 12. Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen zolang ik in deze aardse tent verblijf. Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken. Dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven. En ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn heengaan steeds weer voor de geest zult kunnen halen. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God de Vader eer en luister toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Tot zover het woord van God. En als kerk belijden we het volgende in artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Onder het kopje het gezag van de Heilige Schrift. Wij ontvangen al deze boeken en deze alleen als heilig en kanoniek, om ons geloof daarnaar te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En zonder in enig opzicht te twijfelen, geloven wij alles wat zij bevatten. Dat doen we niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en als kanoniek erkent, maar vooral omdat de Heilige Geest in ons hart getuigt dat zij van God zijn. Het bewijs daarvan ligt bovendien in de boeken zelf. Want zelfs blinden kunnen tasten dat de dingen die erin voorzegd zijn, gebeuren. Tot zover.
Dankjewel voor het voorlezen. Jan zei het al, hè, aan het einde van zijn lezing. Dit is het woord van God. En vervolgens lazen we in die Nederlandse geloofsbelijdenis. over het gezag van de Heilige Schrift. Allemaal soort van plechtige woorden over dat boek wat we hebben. En wat we een belangrijke plaats toekennen in ons leven als kerk, in ons leven als gelovigen, als christenen samen. Die Bijbel is een essentieel onderdeel van ons geloof. Een onmisbare bron voor het kennen van God. En zo hebben we dat ook beleden. Zo beleid die geloofsbelijdenis dat ook, die Nederlandse geloofsbelijdenis. Echt een bron voor ons kennen van wie God is. En omdat het zo fundamenteel is en zo belangrijk is voor ons kennen van God, is het ook goed om daar met enige regelmaat weer even terug te gaan naar de basis van dat boek. Om weer eens even stil te staan bij vragen die je daarover zou kunnen stellen. Dat boek, de Bijbel, wat we dus ook wel eens met plechtige woorden de Heilige Schrift noemen of Gods Woord. En als je dat zegt, dan roept dat ook meteen wel verschillende vragen op. Want als de Bijbel nou Gods Woord is, zijn dan alle woorden die in de Bijbel staan woorden van God? En moet je ook alles wat er in de Bijbel staat serieus nemen, zoals deze tekst? Je hebt hem misschien ondertussen al gelezen. Zelfs in zijn engelen stelt God geen vertrouwen. Ook de hemel is niet zuiver in zijn ogen. Dat staat in de Bijbel. Woorden waarvan je denkt, dat vind ik toch wel een beetje verrassend. Ik bedoel, engelen, dat zijn toch Gods betrouwbare boodschappers? En onze beschermelingen, zij beschermen ons. En zijn die dan niet betrouwbaar? Hoe zit dat? En juist de hemel, is dat niet de plek waar God nu woont? En zou dat niet juist de enige plek zo ongeveer zijn die er bestaat, in welke dimensie dan ook, die wel zuiver is? Hoe kan dat? Dat is natuurlijk altijd een goede vraag van, waar staat het dan precies? Waar staat deze tekst dan? Ik heb hem nu er zomaar eventjes uitgetrokken. Dan merk je al meteen dat niet zo heel handig is om te doen. Dit staat in Job 15, vers 15. En in Job staan hele belangrijke woorden over God. En woorden van God. Maar Job 15, vers 15, als je dat opzoekt, dan zul je ontdekken, dat zijn woorden van Elifas. Een van die vrienden van Job. Een van die vrienden van Job die achteraf gezien beter zijn mond had kunnen houden. Sterker nog, dat zegt God ook eigenlijk tegen hem. Helemaal aan het einde van het Bijbelboek Job zegt hij, Elifas, jij hebt niet juist over mij gesproken. Dit soort woorden dus, uit de Bijbel, maar niet serieus nemen. Ze worden door God gecorrigeerd in diezelfde Bijbel. En als de Bijbel nou Gods woord is, moet je dan ook alles doen wat er in de Bijbel staat. Al die opdrachten die je in de Bijbel tegenkomt, en dat zijn er onnoemelijk veel. Maar even een paar basisopdrachten die je in de Bijbel tegenkomt. Ik ben wel benieuwd of je het idee hebt van, dat zijn ook opdrachten die voor ons vandaag van toepassing zijn. Eerst even een bekende. Heb je naaste lief als jezelf? Wat vinden jullie daarvan? Is dat nou een opdracht waarvan je zegt, die is voor vandaag. Daar zouden wij ons ook mee bezig moeten houden. Ik zie wat voorzichtige knik. Ja, jawel. Ja, dat is een opdracht waar we... Ja, oké, mooi. Een andere dan. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, ziel en verstand. Is dat ook voor ons een opdracht vandaag? Ja, mooi. Dat is een opdracht die staat 3 keer in de Bijbel. Dat is eigenlijk wel een soort van onderstreping van hoe belangrijk dat die is. De volgende tekst staat 5 keer in de Bijbel. Groet elkaar met een heilige kus. Ik heb meteen even de bewijsteksten erbij gezet. Je kunt me even controleren als je dat wil, om even te checken of dat dan wel klopt. Ik wil het niet al te ongemakkelijk maken, maar ik heb dat niet gezien toen ik hier binnenkwam. Sinds corona, dat is een goede smoes. Ja. En ik hoor ook een andere. Het kan nog steeds. We zouden dat nu ook even kunnen doen. Ja, ik ben overigens wel gegroet en heb verschillende handen gekregen. Dus daar niks lelijks over. Maar dit doen jullie dan weer niet. Kortom, waarom doen we het ene wel en het andere niet? Zit daar nou een idee achter of nemen we vooral de teksten serieus die nou niet al te ongemakkelijk zijn en ons in vreemde situaties brengen? Of doen we vooral wat in ons straatje past? Hoezo doen we nou wat we met de Bijbel doen? En wat is de Bijbel dan eigenlijk? Nou, daar helpt Petrus ons bij om daar een beeld van te krijgen. Want, zegt hij tegen de gelovigen waar hij een brief aan schrijft, toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Hij zegt, ik heb niet zelf een of ander goed verhaal bedacht. Ik heb niet een of andere mooie theorie bedacht waarvan ik dacht, daar kan ik anderen wel mee overtuigen. En echt een verhaal wat goed in elkaar zit. Nee, zegt hij, ik heb het gewoon zelf gezien. Ik heb het zelf gezien. Met eigen ogen heb ik het gezien. Ik was erbij toen de grootheid van Jezus Christus zichtbaar werd. En Petrus die gaat dan terug naar een moment waarop hij met Jezus op een berg was. Met twee andere leerlingen ook van Jezus. En Jezus daar opeens veranderde. Het gezicht van Jezus begon te stralen als de zon. En zijn kleren werden wit als licht. En daar was Petrus ooggetuige van. Hij zag het zelf. En hij was niet alleen ooggetuige. Hij was ook oorgetuige. En dat zegt hij. Hij hoorde die stem. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Dat hoorde hij met eigen oren. En hij was niet de enige. Hij zegt het. Wij zelf. Wij hebben die stem uit de hemel gehoord. En wij hebben zijn grootheid gezien. Wij. Met eigen ogen. Samen. Met elkaar. Ik was niet de enige. En die ervaringen die Petrus daar heeft meegemaakt met Jezus. En al die andere ervaringen die hij met Jezus heeft meegemaakt. Die heeft hij gedeeld. Hij heeft anderen verteld over wat hij meemaakte. En dat is opgeschreven. En dat is door de eeuwen heen steeds bewaard gebleven. Door de geschiedenis heen. En daarin zien we zoveel moois van Gods trouw. Hoe hij zijn woorden, al die ervaringen die mensen hebben opgedaan met Jezus, hoe die steeds bewaard heeft door alle eeuwen heen. En over die geschiedenis van hoe dat nou allemaal bewaard is gebleven, daar wil ik je graag iets over vertellen. En als het gaat over geschiedenis, denk even terug aan je geschiedenisboeken van de middelbare school bijvoorbeeld. Dan heb je natuurlijk een tijdbalk nodig. Dat helpt ons om eventjes weer beeld te krijgen, hoe zit het ook alweer. Dus dit is de tijdbalk. En het begint uiteraard bij het jaar 0. Jezus die werd geboren een paar jaar voordat hij geboren werd, om het even ingewikkeld te maken. Een jaar of 4, 5 voor Christus werd Jezus geboren waarschijnlijk. En voor het gemak, om het niet al te ingewikkeld te maken, noemen we dat gewoon het jaar 0. Dat is wel zo praktisch. En rond het jaar 30 werd Jezus gekruisigd. 3 april 33 is de datum die daar regelmatig aan wordt gehangen. En bizar genoeg, 3 dagen later, binnen 3 dagen stond hij op. Dan hebben we het over 5 april 33 waarschijnlijk. Binnen 2 maanden na de opstanding van Jezus ontstond de kerk. Omdat al die leerlingen van Jezus op straat vertelden. Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft. Hij is er echt. Hij is er weer. Ze vertelden de mensen wat ze hadden gezien. En duizenden mensen die geloofden dat. En daarmee begon de kerk. Heel kort dus na die dood en opstanding van Jezus. Binnen 2 maanden begon de kerk. En het volgende belangrijke jaartal, dat zie je staan, is dan het jaar 70. Het jaar 70 na Christus. En dat is het jaar waarin de tempel in Jeruzalem wordt verwoest. En Jeruzalem zelf min of meer ook. Het is echt als je die geschiedenis terugleest, dat is echt een verschrikkelijke tijd. De latere keizer Titus van het Romeinse Rijk, die belegert Jeruzalem. Hij sluit de hele stad af, hongert de mensen uit. En onnoemelijk veel mensen vanuit die stad die worden geëxecuteerd. Uiteindelijk wordt de tempel in brand gestoken. En de stad die wordt bijna met de grond gelijk gemaakt. En ik vertel je dat omdat dit rampjaar, omdat je dat eigenlijk nergens in het Nieuwe Testament tegenkomt. In dat tweede deel van de Bijbel. Nergens in dat tweede testament van de Bijbel lees je over die verschrikkingen in het jaar 70 na Christus. Ja, misschien een heel klein beetje in de Openbaringen. Maar verder kom je het niet tegen dat daarover wordt geschreven. En dat is een belangrijke aanwijzing. Dat betekent namelijk dat al die handschriften, al die verhalen die Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes en Petrus en Jacobus en Paulus wat die hebben opgeschreven, dat het allemaal is opgeschreven voor het jaar 70 na Christus. Al die onderdelen van het Nieuwe Testament die zijn dus geschreven terwijl er allerlei ooggetuigen nog in leven waren. Ergens tussen 45 en 70 na Christus. En die mensen die hebben dat niet opgeschreven als verzinsels, maar ze hebben dat ook echt als geschiedenis opgeschreven. En degene die daar natuurlijk in uitblinkt, dat is Lucas. Hier zie je hoe hij dat opschrijft. In het 15e jaar van deze keizer Tiberius, met die en die regeringsleiders daar op de troon en andere regeringsleiders, hij noemt er nog een paar, Filippus en ook nog de geestelijke leiders, Caiaphas en Annas noemt hij ook nog. Kortom, Lucas die schrijft het zo op dat je hem ook kunt controleren. Dat je het even kunt factchecken bij hem. Hij schrijft niet op van er was eens, of voor de Star Wars fans, a long time ago in a galaxy far, far away. Nee, hij laat het ons weten. Ik heb het onderzocht. En ik heb het bij allerlei verschillende mensen nagevraagd. En die mensen kun je nu ook nog gaan spreken. Om het gewoon eens even te controleren. Heb jij dat echt meegemaakt? Is dat echt zo gebeurd? Lucas heeft het al opgeschreven, maar klopt dat nou? Controleer het maar. Dit zijn de feiten, zegt Lucas. Ga het maar checken. Bij al die verschillende mensen die ik heb geïnterviewd. En van al die boeken en brieven die destijds zijn geschreven zijn vervolgens heel veel kopieën gemaakt. Van al die ooggetuigen. Want, dachten ze, die geweldige verslagen, die moeten natuurlijk weer doorverteld worden. Anderen moeten dat ook weten. En die moeten bewaard blijven. Nou is in deze tijd een kopietje maken is natuurlijk heel makkelijk en goedkoop. Maar destijds kostte dat heel veel tijd en ook heel veel geld. En desondanks zijn er echt honderden van gemaakt. Van al die kopieën van die brieven en die evangelieën en die beschrijvingen van het leven van Jezus. En ze zijn op allerlei plekken in de wereld ook terechtgekomen. Echt heel ver uit elkaar vandaan. Toen ze vervolgens bij elkaar werden gebracht, bleek dat de overeenkomsten echt bizar groot waren. En dat geeft iets aan van de betrouwbaarheid. Dat geeft iets aan van met hoeveel zorg en nauwkeurigheid eraan is gewerkt. En dat is gedaan omdat het kostbare verhalen waren voor de mensen. Ze hadden het echt meegemaakt. Het waren kostbare verhalen niet omdat ze waren geïnspireerd, niet omdat ze geïnspireerd zijn, maar omdat ze echt gebeurd zijn. Dat is de reden dat de mensen zeiden, hier moeten we met aandacht aan werken. Tot aan 312, daar zie je dat jaargetal ook staan, van Constantijn. Tot aan 312 groeit het christelijk geloof dan explosief, echt enorm. Ondanks dat er allerlei onderdrukking en vervolging is in dat Romeinse Rijk in die tijd. In 312 is het christelijk geloof dan zo groots geworden in dat Rijk, dat als Constantijn nadenkt over, wat kan ik nou zien? Wat kan ik nou gebruiken? Als de verbindende kracht tussen al die verschillende mensen in dit Rijk, die overal vandaan komen, die zo verschillend zijn van elkaar. En dan bedenkt hij, er is eigenlijk maar één kracht, één verbindende kracht die je kan kiezen. En dat is het geloof in Jezus Christus. Het christelijk geloof. Hij kiest dat dus als de verbindende kracht van zijn Rijk, om de mensen proberen bij elkaar te houden. En pas in 388 kom je dan voor het eerst eigenlijk het woordje Bijbel. Ta Biblia staat hier dan, het Griekse woord voor de boeken of de bibliotheek, de verzameling boeken. Daar wordt dat woord, wat wij nu gebruiken als Bijbel, wordt dan voor het eerst gebruikt. 388 na Christus. En al die eeuwen daarvoor groeit dus het christelijk geloof. Zonder Bijbel. Zonder dit boek. Het christelijk geloof dat groeide doordat allerlei mensen gingen geloven. Dat Jezus hen lief had. Niet omdat het in de Bijbel staat. Niet omdat de Bijbel het zegt en wat er in de Bijbel staat waar is. Nee, ze geloofden dat. Omdat ooggetuigen zoals Petrus het aan hen hadden verteld. Hadden verteld over de liefde van Jezus. Hadden verteld over zijn kruisiging. En hadden verteld over dat onzagwekkende idee dat hij uit de dood is opgestaan. En doordat steeds meer mensen daarover gingen getuigen, en steeds meer mensen dat gingen geloven, en steeds meer mensen ook gingen leven als Jezus, zo werd dat die verbindende kracht in dat grote Romeinse Rijk. En gingen zoveel mensen geloven. En zo heeft ook Petrus die ervaringen die hij had met Jezus, heeft hij die gedeeld. Hij schrijft aan de mensen, Jezus leeft. En er komt een moment dat hij weer terugkomt naar deze wereld. En dat zijn de getuigenissen waardoor het christelijk geloof is ontstaan. Het christelijk geloof is dus niet door de Bijbel ontstaan. Het is precies andersom. Net zoals jij niet door je geboorteakte bent ontstaan. Precies andersom. Je geboorteakte bewijst dat er iets is gebeurd. En zo werkt dat met dat tweede deel van de Bijbel ook. Het bewijst dat er iets fascinerends is gebeurd. En dat betekent dus, lieve mensen, dat wij niet geloven in een boek. Maar wij geloven in een persoon waar iets fascinerends mee is gebeurd. We vertrouwen in Jezus. Die zelf volgens de oorgetuigen heeft gezegd dat hij zou sterven. En ook weer zou opstaan. En die dat volgens de ooggetuigen ook echt heeft gedaan. Weer opstond uit de dood. En God zij geloofd, is dat voor ons opgeschreven. Ook voor ons in deze tijd. Zodat wij nu vandaag ook weer al die oor- en ooggetuigen verslagen kunnen lezen. En daardoor Jezus kunnen leren kennen. Met als bedoeling, zoals Petrus dat omschrijft, zodat we vroom kunnen leven. Om te leren leven zoals Jezus ook leefde. Dat we dankzij het kennen, zegt Petrus, weten hoe we goed voor God en voor elkaar kunnen leven. Zo leren we dus via de Bijbel Jezus kennen. En hoe we leven als zijn leerling. Wij zijn geen mensen van een boek. En daarom staat er ook in onze, bijvoorbeeld in onze apostolische geloofsbelijdenis, niet zoiets als wij geloven in een heilige foutloze Bijbel, het onfeilbare woord van God. We geloven allereerst in een persoon. We geloven allereerst in Jezus. En we geloven in een gebeurtenis. Jezus' opstanding uit de dood. En we kijken naar hem via al die getuigenissen in de Bijbel. En dat is natuurlijk nog wel de vraag, hoe ga je daar nou op een goede manier mee om, hè, met die Bijbel? Hoe neem je de Bijbel nou serieus? Hoe lees je de Bijbel dan goed? Nou, het eerste is door de Bijbel te lezen zoals die is ontstaan. Als verslagen van die ooggetuigen. Ooggetuigen van degene die zelf zegt, ik ben het levende woord. Dat is wat Jezus zegt, hè? Ik ben het levende woord. Noem de Bijbel dus niet bij voorbaat woord van God. Zomaar raak je dan kwijt wie werkelijk het levende woord van God is. Jezus. Maar lees de Bijbel allereerst als de woorden van Petrus. Lees de Bijbel als de woorden van Lucas. Mensen die getuigen over die enorme verwondering over de Heer die stierf en ook weer leefde. Die weer opstond. Laat je verwonderen door hun verwondering. En het tweede, stop met het bestuderen van de Bijbel om de Bijbel. Doe geen Bijbelstudie om de Bijbel beter te leren kennen. Maar bestudeer de Bijbel om Jezus beter te leren kennen. Om nog meer over hem te weten te komen. Om, zoals Petrus het zegt, om vroom te kunnen leven. En het is denk ik ook goed om hier even iets te zeggen over dat Eerste Testament, over dat eerste deel van de Bijbel. Want het mooie is dat Jezus daar zelf hele bijzondere dingen over zegt. En Petrus ook. Maar eerst Jezus maar eens even. Want ik heb het nu vooral over dat tweede deel gehad, hè, over dat Nieuwe Testament. Hoe dat is ontstaan en hoe we daarin Jezus leren kennen. Maar hoe zit dat nou met dat eerste deel? Nou, zegt Jezus, dat eerste deel, dat gaat ook al over mij. Hier zegt hij dat in een gesprek wat hij dan heeft met twee leerlingen na zijn opstanding. En daar verklaart hij hun alles wat er in de schriften over hem geschreven staat. En hij begint bij Mozes en de profeten. Mozes en de profeten, een heel groot deel van dat eerste deel. Het Eerste Testament. Daarin staat dus blijkbaar volgens Jezus al van alles over hem. En in een gesprek met de fariseeën zegt Jezus ook zoiets. Mozes heeft al over mij geschreven, zegt Jezus. Mozes heeft over mij geschreven, hoe kan dat? Blijkbaar zijn er dus allerlei plekken in dat eerste deel van de Bijbel al waar het al over Jezus gaat. Waar al iets van Jezus ook zichtbaar wordt. En als Petrus daar dan op terugblikt, dan zegt hij het volgende op dat Oude Testament. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten, dus dat is dat eerste deel, is daardoor alleen maar toegenomen. Door die ontmoeting met Jezus. Door alles wat hij heeft meegemaakt met Jezus, is hij nog meer gaan vertrouwen op die woorden van de profeten die hij al kende, die al van lang geleden waren. En dit is een plaatje wat erbij past. Dit is natuurlijk niet te zien, de details kun je niet zien. Maar je ziet misschien wel allerlei lijntjes lopen. En als je aan die kant kijkt, daar staan alle Bijbelboeken van het Eerste Testament. In het midden staan de Bijbelboeken van het Tweede Testament, van het Nieuwe Testament. En er lopen allerlei lijntjes. Ik kan hem nog wat verder inzoomen trouwens. Hier zie je het iets meer. En ieder lijntje staat voor een tekst van het Oude Testament, die is vervuld in Jezus in het Nieuwe Testament. Onnoemelijk veel lijntjes. Allemaal profetieën die waar zijn geworden in Jezus Christus. En door je bij het lezen in de Bijbel steeds weer te richten op het nog beter leren kennen van Jezus, zul je op die manier ook steeds meer verbonden zijn met Hem en op Hem gaan lijken. Twee dingen dus, tot nu toe. Lees de Bijbel zoals die is ontstaan, als ooggetuige verslagen. En het tweede is, leer Jezus erdoor beter kennen. En de derde is, lees samen met de Geest. Dat is waar Petrus ook mee afsluit. Met wat de Geest deed in de profeten. Die dus ook al spraken over Jezus. Dat zei Jezus zelf. En Petrus die zegt dan dit. Besef vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Kortom, het is die Heilige Geest die steeds weer de profeten motiveerde om te spreken. En het is diezelfde Heilige Geest die hen ook steeds hielp om aan de mensen helder te maken wat dat dan precies betekende. Wat ze dan hoorden van God en wat ze daarmee moesten doen. En het is diezelfde Geest die ons ook helpt in het begrijpen van wat God ons vandaag duidelijk wil maken via zijn boodschappers. Waar we steeds weer over kunnen lezen. Dat is het derde. Lees samen met de Geest. En dan het vierde en het laatste. Lees ook samen met anderen. De Bijbel is namelijk niet geschreven om gelezen te worden. De Bijbel is geschreven om voorgelezen te worden. In een samenkomst van gelovigen zoals wij hier nu ook vanmiddag bij elkaar zijn. Al die brieven die zijn geschreven aan kerkgemeenschappen. Om samen te lezen. Om voorgelezen te worden. Lees dus vooral samen met anderen. Ook om uit je eigen beperkte koker te komen. Hè? Als je steeds maar in je eentje zit te lezen, dan lees je heel vaak gewoon wat je zelf al dacht. Bevestigt het vooral jouw eigen standpunten, jouw eigen ideeën, jouw eigen overtuigingen. Maar laat je scherpen door andere mensen. Probeer dus niet uit alle macht zelf te lezen. Maar kom veel liever naar categorisatie, naar vereniging, naar je Bijbelstudieclub, naar je kring, naar wat voor gelegenheden dat er ook maar zijn om samen te lezen. Om samen de Bijbel te lezen en daarin Jezus te leren kennen. En stel nou dat je zegt, joh, ik heb op dit moment eigenlijk buiten mijn kring van mijn gezin of van mijn huis geen mensen met wie ik samen Bijbel lees. Ga daar dan voor. Probeer mensen bij elkaar te krijgen. Probeer samen te lezen. Ga ervoor zorgen om dat samen te kunnen doen. En je ook zo te scherpen aan elkaar. Nog even op een rijtje. Alle vier. Lees de Bijbel als ooggetuige verslagen. Lees de Bijbel om Jezus nog beter te leren kennen. Lees de Bijbel samen met de Geest. En lees de Bijbel vooral samen met anderen. Ten slotte. En Petrus die zegt, richt je aandacht nou steeds op die woorden. Op al die getuigenissen die we hebben doorgekregen. Als een lamp, zodat je licht krijgt in de donkere ruimte. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. De morgenster opgaat in uw hart. In Openbaring 22 lees je over Jezus, die zichzelf de morgenster noemt. Hij komt dus op een bepaald moment weer terug, als de morgenster. En dat is het moment dat we de Bijbel niet meer nodig hebben. En de Bijbel is als een liefdesbrief. En iedere dag dat je geliefde niet bij je is, dan lees je die brief en koester je die brief en ga je daar steeds weer naar terug om verbonden te blijven met je geliefde. Maar zodra je geliefde binnenkomt, dan heb je die brief niet meer nodig. Die leg je dan weg. En dan is het tijd om in verbinding met je geliefde te leven. Koester dus die liefdesbrief. Steeds weer die brief die Jezus ons geeft tot de tijd dat Hij terugkomt, tot de tijd dat de morgenster opgaat in ons hart. Misschien wel mooi om zo meteen of later thuis eens met elkaar te delen. Wat is nou voor jou een geliefde Bijbeltekst die jou iets laat zien, iets moois laat zien, iets moeilijks laat zien? Iets wat je bouwt in het leven met Jezus. Wat is jouw geliefde Bijbeltekst over Jezus? En waarom natuurlijk? Waarom is dat voor jou een belangrijke tekst? Zullen we samen ook zingen? God bedanken voor alles wat hij ons heeft gegeven in al die mensen die ons zijn voorgegaan. Lof aan de God van Israël. Zullen wij nu samen ons geloof belijden en dat wanneer dat kunt staande doen.
zal met jullie voorgaan in gebed. Lieve God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vandaag met elkaar samen mogen komen. Dat we ons geloof openlijk kunnen belijden in dit land. Dat we als gemeente met elkaar mogen optrekken, relaties mogen aangaan en samen u mogen prijzen. Wilt u ook geven dat we de Bijbel mogen snappen en ervan mogen leren? Dat we het leven van Jezus als voorbeeld mogen nemen om ook ons leven zo in te richten uit liefde voor u. Dank u wel dat de vakantieperiode is aangebroken. Geef dat mensen uit mogen rusten van het werk dat ze gedaan hebben en dat we nieuwe energie mogen opdoen. Wilt u zijn bij het nieuwe kabinet dat afgelopen week is geïnstalleerd? Geef hen de wijsheid en de kracht om de juiste dingen te mogen doen. Wilt u geven dat we de dingen die we vandaag gehoord hebben mogen meenemen de komende week, als we weer gaan werken of andere dingen mogen doen? Dit alles vragen we u in de naam van Jezus. Amen. Dan is het nu als het goed is tijd voor de collecte.
We samen ons laatste lied zingen en dat zo mogelijk staande doen.
Thank you.
God zendt ons de wereld weer in om daar tot zegen te zijn. Ontvang de zegen om die weer uit te delen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Ga met God.